Ook een goede avond, broeders, zusters, vrienden. Het is goed om ook vanavond elkaar weer te kunnen en te mogen ontmoeten. We zijn stil voor de Heer. Vanavond zijn we vergaderd rondom de Heer Jezus, het lam wat geslacht is, het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht, ook in dit avonduur, te midden van dit samenzijn. Amen. 104, Johan de Heer, dat gaan we met elkaar zingen als opening van deze dienst. We willen samen een zegen vragen voor dit uur. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, Vader, dat we naar u toe mogen komen aan het begin van deze samenkomst. Dat mogen we ook vanavond doen in de naam van de Heere Jezus. Hij die het voor ons heeft volbracht op Golgotha's kruis. Op grond van dat volbrachte werk zijn we ook vanavond hier bij elkaar gekomen. Rondom u, Heer Jezus. U heeft het gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderen, daar ben ik het middelpunt. En het past ons om ook vanavond u de lof, de dank en de aanbidding toe te brengen. Heere, wil ons een goed uur schenken. Wilt u spreken vanuit uw heiligdom tot ons aller hart. En ons gebed is dat u alleen zal worden verheerlijkt en zal worden groot gemaakt. Ook aan deze plaats. Het gaat altijd om u. Het gaat om Jezus alleen. Zegen ons, Heere, en hou ons heel dicht bij u, zodat we uw stem kunnen vernemen. Zegen al uw dienstknechten die uw woord nog brengen, ook in avonddiensten, dat wordt hoe langer hoe minder, we weten het. Maar zegen hen die trouw zijn in het brengen van het woord en vervul hen met kracht van omhoog. We zien op naar u, Heer, en we verwachten het van u, ook voor ons land en volk, wat hoe langer hoe verder afglijdt van u. Wilt u, Heere, nog eens op een machtige wijze werken met uw geest, door uw woord en spreken tot vele harten, opdat, ja, uw naam zal worden groot gemaakt. Zo strekken we ons uit naar u. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. We zien op naar u, want u bent een God die grote dingen kan en wil doen in ons midden. U heeft Elia ingeschakeld toen hij hier op aarde was. U wil ook ons inschakelen. En daarom willen we het maar aan het begin van deze samenkomst tegen u zeggen. Neem ons, breek ons, vul ons, zend ons, schenk nieuw leven, kracht en vuur. Ja, schenk het ook aan mij. Amen. We gaan twee koortjes uit de opwekking zingen. Ze staan vlak bij elkaar, maar daar hebben we geen last van, want dat komt op boven mijn hoofd komt het te staan. 175 en 176. schriftlezing vindt u ook voor vanavond in 1 Koningen 17 en we lezen daar weer de eerste 6 verzen van. Ik noem u 1 Koningen 17, de eerste 6 verzen. En dan komt dat woord ook voor vanavond weer naar ons toe. Toen zeide de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Agab, zo waar de Heere, de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaar geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord des Heeren tot hem, ga van hier en wend u oostwaarts, en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken, en ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heren, en hij ging verblijf houden bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. De begraven bracht hem 's morgens brood en vlees, en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Tot zover de lezing vanuit Gods dierbaar woord. Staande op de belofte van mijn Heer en God, dat gaan we met elkaar zingen. En we mogen staan op de belofte zoals ook Elia stond op de belofte die de Heere hem gaf. En zo mocht hij verder gaan. En zo mag ieder kind van God ook heden staan op de belofte die de Heere vanuit zijn woord ons geeft. Dat willen we zingen en onder het zingen van dit lied hebt u het voorrecht om uw gaven af te zonderen voor de arbeid des Heeren aan deze plaats.
Thank you.
Ja, heerlijk lied om te zingen zo met elkaar. We mogen staan op de belofte die God ons geeft vanuit zijn woord. Daar hebben we ook vanmorgen aan het eind van de prediking bij stilgestaan. Want God is een waarmaker van zijn woord in het geheel, in het grote wereldgebeuren. Maar God is een waarmaker ook van zijn woord voor u en voor jou persoonlijk. We hebben vanmorgen nagedacht over de man en Elia en zijn werk wat hij voor de Heere God mocht verrichten. De God die leeft, zo getuigde Elia van de God van Abraham, Isaac en Jacob. We hebben met elkaar gezien dat Elia voor de Heere stond. Zo zegt hij ook in vers 1, in de oorspronkelijke tekst. Maar we kunnen het ook zo lezen, in wiens dienst ik sta. Hij stond voor de Heere. En we hebben elkaar de vraag gesteld, waar staat u voor? Sta u voor de Heere? Of staat u voor hele andere zaken? Dat hoeven geen wereldse dingen te zijn. Dat kunnen zelfs kerkelijke zaken zijn. Waar een mens voor kan staan en waar een mens het vuur uit zijn sloffen voor kan lopen en toch niet staan voor de Heer. Hoe is het met ons? Weet u, als een gemeente in haar totaliteit gaat staan voor hun gemeente, hun kerkje, en ze staan niet voor de Heere, dan is het gevaar heel groot dat vroeg of laat zo'n gemeente verwordt tot een zogenaamde christelijke padvinderij. Of iets dergelijks, of een diaconale club. Of vult u zelf maar in, of een koffieclub. Nou moet u niet denken van dat ik iets tegen een kopje koffie drink heb na de dienst. Daar gaat u niet, maar u begrijpt wat ik mee doe, een koffieclub. De Heere bewaar u trouwens ervoor, ik maak dat wel mee hier en daar, omdat u iedere zondagochtend na de dienst koffie gaat drinken. Want dat is een ramp. Als u, we waren laatst in een gemeente, dat gebeurde dan in de gang koffie drinken en dan gaat de samenkomst uit. En die kinderen die hollen er doorheen en die gillen en dan sta je met zo'n bekertje in je hand en het is nog veel te heet ook. Dus begin daar maar nooit aan. Maar u begrijpt wel met een koffieclub wat ik daarmee bedoel. Elia stond voor de Heere. O, laten we blijven staan, hebben we elkaar toegeroepen, staan voor de Heere. Elia had een boodschap met volmacht. Want het was een boodschap van de Heere. Hij had een boodschap zonder compromissen. Hij probeerde het niet zoet over te brengen. Hij had een boodschap zonder mensenvrees. En we hebben tegen elkaar gezegd, heb je nog mensenvrees? Vrees voor mensen om te getuigen, o vlucht dan naar Golgotha toe. Want de Heer Jezus heeft ook uw mensenvrees gedragen op het kruis. Dus kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En tot slot hebben we gezien dat dat woord des Heren, we hebben het ook vanavond weer gelezen, telkens weer naar Elia toe kwam. Hij leefde vanuit dat woord des Heren. En toen hebben we gezegd tegen elkaar, is dat nu nog zo? Jazeker, broeders en zusters. En ik mocht er persoonlijk van getuigen, ik heb maar één beeld genoemd, ik mocht er persoonlijk van getuigen dat God nog direct spreekt, niet door allerlei visioenen en allerlei toestanden, maar vanuit zijn woord. Ik heb u verteld hoe ik naar Amsterdam geroepen ben en hoe God me die tekst gaf uit Handelingen 18. En toen ik 9 jaar in Amsterdam als predikant had gewerkt, toen kwam de roep naar me toe vanuit de gemeente Hengelo. En ik had er geen zin in, naar de mens gesproken. Het trok me niet, ik kende Twente helemaal niet. En ik dacht, een oude baptistengemeente, en ik ben niet zo'n echte baptist. Een oude baptistengemeente, die mensen weten het zo goed, bijna 100 jaar oud. Ik wilde niet. En dat eerste beroep, dat heb ik ook afgezegd. Maar de Heer liet me toch telkens zien. Je moet mijn weg gaan. Anders schrijf ik je wel bij de kraag. En ik hield van de gemeente Amsterdam. Niet alleen van de stad, vond ik ook prachtig, maar ook van de gemeente, de Keizersgrachtgemeente. En we kregen veel mensen vanuit de omgeving, ja, vertel dat maar even waar. Vele mensen uit de omgeving, Hilversum, Alsmeer, u weet het allemaal wel. En Enkhuizen. Ik dacht, ja, dat komt nooit meer terug, want dan is daar zo'n oude gemeente in Hengelo. Maar God liet het me zien, vanuit het woord weer. Vanuit Openbaring 3. Zie, ik heb je een geopende deur gegeven. En God liet me toen zien dat als ik naar Hengelo toe ging, dat dat een streekgemeente zou worden. Dat ze van alle kanten zouden komen. En jij kan ervan getuigen, jij hebt het meegemaakt. Ik was nog maar 2 weken in Hengelo, ik heb het tegen de gemeente gezegd. Het blijft niet diezelfde groep hier hoor. Ze zullen van alle kanten komen. En ze zijn van alle kanten gekomen, van Apeldoorn, Deventer, Winterswijk, noem maar op. God is een waarmaker van zijn woord. En dat wil ik ermee zeggen. Ga toch op zijn belofte staan. En die beloften komen naar ons toe vanuit het woord. In de Gods woord daar staat, die overwint zal alle dingen beërven. Wel, de overwinning kunnen we alleen beleven als we onze plaats innemen bij Golgotha. Als we het met Christus gekruisigd zijn beleven. Elia, de profeet, was oud-testamentisch ook zo'n man. Die te midden van alle dorheid en alle geestelijke verwarring, die tijd beleven we nu toch ook, te midden van alle afval en kritiek op Gods woord, toch ten volle in de overwinning bleef staan. We bemerken dat in het eerste vers. Elia spreekt hier als een gevolmachtigde, als een overwinnaar, als een man die door genade in dienst staat van de God die leeft. Hij kon zeggen tegen de goddeloze koning Achab wat hij beleefde. Hoor, zo waar de Heer, de God van Israël leeft, dat is zijn getuigenis. Dat is zijn getuigenis. God leeft. Ik weet, zo zongen ze aan het begin van de dienst hier, dat mijn verlosser leeft. Dat gaat dwars tegen de moderne theologie in. Jezus leeft. In wiens dienst ik sta. Hij zegt hier duidelijk, ik sta niet in dienst van jou, Achab. Hij stond ook niet in dienst van die goddeloze Achab. Maar hij stond in dienst van de koning der koningen. O, laten we dat goed onthouden, broeders en zusters. U, jij, ik sta in dienst van de koning der koningen. Hij die hemel en aarde geschapen heeft. Hij heeft het woord zeggen. In uw leven, in mijn leven. Het woord van de overwinnaar. Hij staat in dienst van hem die alles draagt door het woord zijn kracht. Daarom, iemand die in de overwinning staat, kan met volmacht spreken, zoals Elia sprak, er zal geen dauw, er zal geen regen zijn, tenzij dan op mijn woord. En toch was Elia, we hebben het vanmorgen gezegd, een mens van gelijke beweging als u en ik. Wel, toen Elia deze woorden van zijn zender tot Achab sprak, begon die verschrikkelijke 3-jarige droogte. Maar juist, en daar gaat het vanavond om, in deze dorre periode. We zouden nieuwtestamentisch kunnen zeggen, in deze opwekkingsloze tijd. Want we leven ook heden in een tijd van geestelijke dorheid. Onthoud het goed, broeders en zusters. Kijk maar om je heen. Wel, zien we duidelijk dat Elia via drie trappen de opwekking beleeft. In de eerste plaats de weg naar de persoonlijke opwekking. Wat moet persoonlijk bij u beginnen? De opwekking moet bij u, bij jou en bij mij beginnen. In de tweede plaats de opwekking die hij aan de enkeling mag meedelen. En ten derde de doorbraak tot een algemene opwekking. Wel, nadat Elia zijn gevolmachtigde boodschap aan Achab heeft gebracht, ontvangt hij van de Heere een nieuwe opdracht. Terwijl het oordeel en de dorheid en de droogten over het land uitbrak, mag hij zelf gaan staan in de opwekking. Lees met mij vers 2 en 3. Vers 2 en 3 van hoofdstuk 17. Daarna kwam het woord des Heeren. Hebt u het weer, hè? Het woord des Heeren tot hem. Ga van hier, wend je oostwaarts en verberg je bij de Bekerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Dat was het woord van de Heere wat naar hem toe kwam. Er zijn veel kinderen Gods die leven in de veronderstelling ook nu, en ze zullen ook wel hier zijn in de gemeente, dat omdat het zo dor is, omdat het zo droog is in de gehele gemeente, en dat gaat over kerkmuren heen, ze zelf ook maar armzalig moeten leven. Armzalig moeten leven. Maar dat is niet waar. Dat maakt de duivel je wijs. Dat komt omdat we niet luisteren naar het woord des Heren. En als je niet luistert naar het woord des Heren, dan sta je ook niet in de overwinning. Daarna kwam het woord des Heren tot hem. Ga heen, Elia, en verberg je bij de Bekerit. Weet u wat de naam Krit betekent? Krit betekent scheiding. Scheiding, gaan we dat verstaan? Alleen zo is het mogelijk voor een kind van God, midden in een tijd waarin nergens de opwekking te zien is, zelf in de opwekking, in de overwinning te gaan staan en te blijven. Verberg je bij de Bekerit, de scheiding moet tot openbaring komen. Zoals de Heer Jezus zichzelf verborg, te midden van een grote afwijzing. U kunt het lezen in Johannes 8, vers 59. Maar Jezus verborg zich en verliet de tempel. Waarheen ging de Heer Jezus dan? Waar ging Elia naartoe? Jezus ging heen, we weten het, om uiteindelijk zijn leven vrijwillig prijs te geven. En dat had als resultaat een wereldwijde, eeuwige, geweldige doorbraak en opwekking. O, verberg je toch, kind van God. Er moet bij ons kinderen Gods, een zichtbare scheiding komen tussen u, tussen jou en de wereld. Tussen u en de godsdienstige massa. Tussen u en hen die Jezus innerlijk niet willen volgen. Die niet de voetstappen van het lam willen drukken. Oh, misschien zegt u, dat is eigenlijk wel oud-testamentisch. Nee hoor, ik ga dat toch even met u opzoeken in 2 Korinthe 6. In 2 Korinthe 6, zoekt u het maar rustig op. We hebben al de tijd tot een uur of 10 vanavond. Moet je mee aankomen? 2 Korinthe 6 en vers 14. De scheiding moet tot openbaring komen. Daar staat, in vers 14, vormt geen ongelijk span met een ongelovige. Moet je niet alleen aan een huwelijk denken, dat is ook erbij inbegrepen, maar helemaal, vorm geen ongelijk span met een ongelovige. Want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Een ongelovige is in het rijk der duisternis. Jij bent in het rijk van het licht. Wat hebben we nou voor gemeenschap? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, tussen Christus en de duivel? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondschap heeft de tempel Gods met afgoden? Wij zijn toch de tempel van de levende God. Gelijk God gesproken heeft, ik zal onder hen wonen en wandelen. Ik zal hun God zijn, ze zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit de midden en scheid je af. Kijk, dat is Bijbelse taal. Dat is de taal die Paulus door de geest aan ons doorgeeft. Naar de Krit. Daar waar God je naartoe stuurt. We hebben niet mee te doen. We hebben ons niet te associëren met de wereld. Er moet een volkomen scheiding tot openbaring komen. En ik weet wel, dat is geen geliefde boodschap. Want van nature doen we allemaal zo graag mee. Ach, dat is toch zo erg niet. En dat kunnen we toch wel bekijken. En dat toch kunnen we toch bekijken. Daar krijgen we niets van. Verberg u. Want in het verborgen zijn. Het niet meer aan de dag willen komen. Dat wil zeggen, de prijsgaven van de eigen ik-handhaving begint de opwekkingszegen van de Heer. Voor Elia was het water. Je kunt uit de beek drinken. Ach, u weet het wel, dat hoef ik u niet te vertellen. Water is niet alleen een beeld van het woord van God, maar water is ook een heerlijk beeld van de verkwikking en de kracht van de Heilige Geest. Stel u zich nou eens plastisch voor. Een zengende droogte lag op het land, mens en dier leden ontzettende dorst. En midden in deze droogte vindt Elia de door God aangewezen beek. En hij mag drinken. Een wonderlijke beek, die beek Krit. U weet dat wel, dacht ik. De beek Krit, die mondt uit, we hebben het ook gelezen, in de Jordaan. En de Jordaan is een beeld, ach dat weet u allemaal wel, van de Heer Jezus. Zoals de Jordaan, ja, afdaalt van de Hermon in de Dode Zee, zo is de Heer Jezus tot ons afgedaald. En hij heeft zich gegeven tot in de dood, voor u en voor mij. Wel, de beek Krit mondt uit in de Jordaan. Dus die kracht en die heerlijkheid, die komt van de Heer Jezus. Die verkwikking komt van de Heer Jezus. Stromen van levend water wil de Heer ons schenken. Als we die positie innemen en niet meedoen met de wereld. Die beek Krit loopt ook vlak langs Jeruzalem. En als u de geschiedenis een beetje kent, dan weet u misschien wel dat het offerbloed wat wegvloeide, dat liep in de beek Krit. Is dat niet wonderlijk? Daarom werd die beek Krit ook wel eens de bloedbeek genoemd. Het spreekt ons allemaal van de Heer Jezus. Bij hem kunnen we drinken. Er is volheid van gena door het werk van Golgotha. Waarom dan juist Elia? Omdat hij op niets anders steunde dan alleen op het woord van de Heer. Hij stond in de overwinning. De Heer heeft het beloofd. En wat de Heer belooft, dat zal hij ook doen. Er zal toch niemand zeggen, ik geloof niet aan een opwekking in deze tijd. Want dan sta je in de nederlaag. Dan sta je in de nederlaag. Wie aan de beek geplant is. Wie van de stroom des levens drinkt. Leest u maar in Jeremia 17 vers 7 en 8. Wie levensgemeenschap hebt met de Heer. Die is een mens van de opwekking. Midden in een tijd van droogte, van dorheid en afval. Het volgende bevel van de Heer aan Elia ging nog een stap verder. Eigenlijk dieper. In vers 4 daar staat, ik heb de raven geboden u daarvan spijs te voorzien. raven. Ach, u weet het wel. Ze waren in het Oude Testament onder de wet onreine dieren. En Elia, nota bene, de ijveraar voor Gods wet, moest nu zijn eten aannemen van deze onreine dieren uit die onreine bekken. En die beesten kwamen aanvliegen met brood en met vlees. God had ze omgevormd tot zijn boodschappen, jongens. Wat een verootmoediging. Welk een vernediging werd hier van Elia gevraagd, de man van de wet. Maar juist hier ligt het geheim. Want er staat geschreven in Gods woord, ik zal het voor u citeren, in Jesaja 57, vers 15. Zo zegt de Hoge en de Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is. In de Hoge en in het Heilige woon ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelde te doen opleven. Elia, de machtige man Gods, moest zich verbergen. Maar daar juist werd de levensbron geopend. En terwijl hij daarvan drinkt, wordt hij eigenlijk steeds kleiner en kleiner. Ja, hij werd met de raven geïdentificeerd. Er staat in 1 Koningen 17 vers 5, daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heren. Omdat hij deed, daarom werd hij door de Heer verkwikt. Dat is de boodschap voor onze tijd. Ook voor u en voor mij, broeder en zuster. Ook voor ons zullen de bronnen van God zich openen. Als u de weg des Heren wil gaan en naar het woord van de Heren wil handelen en ook wandelen. Dan komt die tweede stap van de opwekking. Namelijk die opwekking mee te delen aan gelijkdenkenden. Wat zijn dat voor mensen? Het zijn mensen die ook niets hebben, maar wel naar de opwekking verlangen. En je komt ze overal tegen, ook hier in dit land. Die ook uiteindelijk luisteren naar wat de Heere hen gebiedt. Het zijn toebereide mensen door de Heilige Geest. Het is de heidense weduwe. We komen haar tegen in vers 8 en 9. Daar staat in vers 8 en 9 van hoofdstuk 17. Toen kwam het woord des Heeren tot hem. Maak u gereed, ga naar Sarfat dat aan Sidon behoort. Houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. En hij redeneerde niet, Elia. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. En dan ontmoet hij deze vrouw, een heidense weduwe. Het is dus mogelijk, geliefde, om krachtens het woord des Heren, de zegen die wij hebben ontvangen aan de Bekrit, aan anderen verder door te geven. Ja, de enkeling die God aanwijst. God wijst enkelingen soms aan. Daar moet je naartoe gaan. Daar mag je getuigen. Daar mag je de boodschap kwijt. En doe het dan. Twijfel niet langer. Ik denk aan Filippus. U weet het wel. U kent Filippus. Hij mocht een machtig werk doen. In Samaria was daar een opwekking bezig. Onder de spiritisten. En de mensen kwamen tot geloof. En ineens komt dat woord des Heren tot Filippus. Ga naar Gaza toe. Naar die weg bij Gaza. Die is zeer eenzaam. Ja, Filippus had kunnen redeneren. Ach hier, ik ben hier onmisbaar. Laat me nou niet gaan. Ik wil hier verder werken. Er gebeurt hier toch veel in Samaria. Ga. En hij redeneerde niet. Hij ging op weg. En hij ontmoette de minister van het Financiën van Ethiopië en brachten aan hem het evangelie. Hij verkondigde hem, zo staat er, Jezus, vanuit het woord. O, let wel, God verlangt nooit iets van ons wat praktisch onmogelijk is. Dat doet God niet. Het is altijd mogelijk. Als we staan voor de Heer. De Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja, dat is ook mogelijk. Ook nu, in deze tijd van droogte. Het is zelfs zo dat God begonnen is de belofte te vervullen. Wanneer volgens ons misschien de praktische vervulling van zijn belofte onmogelijk zijn. Die vrouw moest zeggen, toen hij die vrouw ontmoette, die weduwe, moest zeggen, ik ben er niets meer. God die stuurt hem naar een vrouw die niets meer heeft. Er staat in vers 11 en 13, leest u het maar, vers 11 en 13. Bij de tiende vers, toen hij bij de stadpoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch een kruik en een weinig water, opdat ik drink. En toen ging het halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een bete broods mee. En daarop zeiden ze, zo waar de Heere leeft, uw God leeft. Ik heb geen broodkoek, maar een enkel, een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen, dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. Als we het gegeten hebben, moeten we maar sterven. Nou, wat een uitzicht. En daar wordt hij naartoe gestuurd, om onderdak en om voeding. O broeders en zusters, weet u, daar waar we leeg geworden zijn van onszelf en ervan doordrongen zijn dat we niets kunnen en niets hebben, daar breekt de volheid van God door, als we in het geloof in gehoorzaamheid gaan staan. In 1 Koningen 17 vers 14 horen we Elia op bevel van de Heer spreken. En dat is de opwekking in vers 14. Daar staat, want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem geven zal. Ja, Elia kon dat woord met kracht doorgeven, want het was een woord van de Heer. Zo spreekt de Heer. Wonderbaar. En u weet dat als Elia in dat huis wordt opgenomen, dat ook later haar zoon sterft. En Elia maakt zich één met die zoon, zodat die zoon opstaat vanuit de dood. Oh, die opwekking werkt door. Werkt door. Misschien zijn er doden in uw omgeving. Geestelijk doden. Als u, als jij gaat staan voor het aangezicht des Heren. Als u de handen legt in de handen van God, gaat het gebeuren. Ik wil aan u vragen, is er in uw hart een machtig verlangen naar de opwekking? O, weet dan dat de Heere ook in onze dagen grote zegen wil geven. Hij wil het doen. Als u zich persoonlijk laat opwekken. Als u zegen en zegen voor uw naaste wordt. En u zich nog dieper voor hem verootmoedigt. Plaatsvervangend ook voor de anderen. Broeders en zusters. Elia wordt geconfronteerd met die jongen. Die jongen die plotseling is gestorven. En dan lezen we in het 23ste vers van hoofdstuk 17, vers 23. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het boven het vertrek naar beneden in huis, gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. En daarop zeide de vrouw tot Elia, thans weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Elia, spreek deze woorden. Maar voordat hij dat gedaan heeft, voordat die zoon tot leven kwam, zei hij in vers 19, geef mij uw zoon. En hij droeg die zoon naar het bovenvertrek. En hij riep de Heer aan, Heere mijn God, doet gij zelf de weduwe bij wie ik vertoef het onheil aan, haar zoon te laten sterven. En in vers 21 dan staat er, toen strekte hij zich driemaal uit boven het kind en riep tot de Heer en zei, de Heere mijn God, laat toch de ziel van dat kind in hem terugkeren. In vers 22, en de Heere hoorde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Is dat niet iets wonderlijks, iets levendverwekkend? In welke houding bad Elia voor deze jongen? Wel, hij maakte zich één met dit kind. De levende Elia maakte zich één met de dode jongen. En in deze houding schreeuwt hij aanhoudend tot God. Zolang tot de Heer hem hoorde en die jongen levend werd. Dat beeld is wonderbaar, broeders en zusters. Ik wil aan Gods kinderen vragen. Maakt u zich ook zo één met die geestelijke doden? Misschien dat kleinkind van u? Of misschien die zoon of die dochter van u? Ik weet het niet. Maakt u zich zo één? Roept u ook aanhoudend tot God, zo tot God, dat de Heere zijn levendmakende macht kan openbaren. En mensen opnieuw geboren worden. Let wel, het komt in dit gebed niet op woorden aan, maar op de innerlijke stelling tegenover de geestelijke dood en het staan voor de Heer. Daar komt het op aan. In de Jacobusbrief daar staat, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Waar zijn de kinderen Gods die echt voor de Heer gaan staan? Die tot hem gaan roepen voor geestelijke doden in uw omgeving. Zij die een christusloze eeuwigheid tegemoet gaan. God zoekt naar die mensen, ook hier in de gemeente De Schuilplaats, die een muur van gebed optrekken in deze eindtijd, om de laatste zielen te redden. Bent u zo'n gebedskanaal? Bent u met ontferming bewogen over hen die verloren gaan? Buigt u zich over de geestelijke doden heen? God roept u en de Heer Jezus zoekt zulke bidders. De opwekking werkt door. De vrouw krijgt eerst te eten met haar zoon. En later komt die zoon door dat machtige gebed en de eenmaking tot leven. En dan eigenlijk, daar ga ik mee eindigen, die derde algemene opwekking. Waaruit bestond dan die algemene opwekking? Uit vuur dat neerviel bij die Baalpriesters? Nee. Bestond het uit dat de Israëlieten riepen, de Heer is God, de Heer is God? Nee en nog eens nee. Luister, de algemene opwekking brak door, en ik herhaal het, vanwege het grootmoedig gebed van een enkel persoon. Het aangezicht tussen zijn knieën. Leest u het maar in hoofdstuk 18, vers 42. Hoofdstuk 18, vers 42. En dan mag u thuis verder lezen. Daar staat, toen ging Agab heen om te eten en te drinken. Ja, dat doet de wereld. Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde, legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. En daarop zeide hij tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar hij zeide, er is niets. Een grootmoedig gebed van een enkel persoon, Elia, het aangezicht tussen zijn knieën. En zijn knecht maar roepen, Moet het maar lezen thuis. Er is niets hoor. Er is niets te bemerken. Tot 6 maal toe, riep hij. Niets te bemerken. Geen enkele opwekking. Ja, die mensen kom je allemaal tegen, ook in de gemeente. Gebeurt toch niet? Voordat de Heer Jezus komt, er komt geen opwekking. Maar Elia liet zich niet ontmoedigen. Hij hield vast aan de Heer. Hij hield vast aan zijn overwinning. Hij hield vast aan zijn woord. Is er in ons hart een verlangen naar de opwekking? O, weet dan, de Heer wil u inschakelen. De Heer wil ook u en uw omgeving rijkelijk zegenen. Maar dan moeten we gaan staan voor de Heer. Hij wil het doen. In uw persoonlijk leven, in jouw persoonlijk leven. Laat je opwekken. Als uw zegen een zegen voor de naaste wordt. En u zich nog dieper voor hem verootmoedigt. Plaatsvervangend voor de anderen. Zo kan de Heer naar zijn belofte een machtsvolle opwekking bewerken. O, leg het al. Leg je al maar op het altaar. Lever je maar helemaal uit. Ja, dat is de boodschap van vandaag. Geen zoete boodschap hoor. Maar u kunt hem naast je neerleggen. En u kunt tegen de Heere zeggen vanavond. Ja, Heere. Ik wil ingeschakeld worden. Ik wil gaan staan voor uw heilige aangezicht. Ik wil me één maken met de doden. Maar ik wil eerst drinken, opnieuw. Drinken uit uw beek. En ik wil heel klein zijn. Klein, opdat u groter en groter in mijn leven wordt. Broeders en zusters, dan kan God een opwekking in u en uw omgeving openbaren. Wacht niet. De wereld wacht op christenen. Onbewust dan hoor. Wacht op christenen. Niet met allerlei mooie praatjes. En niet om een beetje christenen die een beetje actueel willen doen. Maar op christenen. Kinderen Gods. Die staan voor Gods aangezicht. Dit wilde ik u doorgeven. Vanmorgen en vanavond. Amen. Zijn we een ogenblik stil voor God. Lieve Heiland, we hebben uw stem gehoord vandaag. We hebben uw nodiging gehoord. We hebben gehoord, Heere, hoe u onder het oude verbond een Elia inschakelde. De man Gods. En u wil ons inschakelen. U wil hier de gemeente inschakelen. Zodat ze een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Ook voor het dode Enschede. Want we leven eigenlijk in een kerkhof of op een kerkhof, te midden van de doden. Maar wat is het wonderbaar als we ons één maken in het gebed met een dode, met iemand die Christus nog niet kent, die nog dood is in zonde en misdaden. Als we ons werkelijk één maken, dan gaat het gebeuren. Heere, neem ons in uw handen. Heer, gebruik ons op een bijzondere wijze. Gebruik ons persoonlijk, gebruik ons als gemeente, opdat uw naam zal worden verheerlijkt en zal worden groot gemaakt. Het gaat om u, het gaat om u alleen, Heere Jezus. Wil zo ook de stille naprediker zijn in ons aller hart, ook als we straks naar huis gaan. Wilt u spreken tot ons, Heere? En laat het zo mogen zijn dat als het nog niet gebeurd is, dat we ons helemaal uitleveren aan u. We prijzen uw naam. En we danken u voor uw nodiging, uw woord, uw kracht die u aan ons wil schenken. Geprezen zij uw heerlijke, wonderbare Jezusnaam. Amen. We gaan met elkaar zingen, broeders en zusters, Glorieklokken 34. Dat is 5 supplement. En onder het zingen van dit lied wordt de tweede gave ingezameld voor het gebouwfonds. Na de zegenbede zingen we het vierde couplet. En ons hart verheffen tot God, we gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus onze Heiland, de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u, met jou zij en blijven, totdat de Heer Jezus komt en we hem zullen aanschouwen. En ieder die deze hoop op hem heeft, zeg met mij amen.